uns verkünde, befestige es dort in sein Hand. Verwirklich wurde dir Gottes Hand.
Goedemorgen, hartelijk welkom in de eredienst. Ons gasten, hartelijk welkom. Ons is blij dat jullie in ons midden is. En ons hoop dat ons samen een mooie eredienst mag beleven, wat ons zal opbouwen in die geloof. En wat ook die naam van God zal groter maken en bekend zal maken in die wereld. Voordat ons begin is daar natuurlijk afkondigings. Die collectus is vandaag bestemd voor die kerk en voor die zending. En dan... Jullie hebben zeker wel die plakaten gezien in die buitengebouwen. Dat is steeds daar en ons heeft al een paar namen zien verschijnen. Maar ik wil graag allemaal aanmoedigen om, als jullie kans zien, om iets te doen, om dan je naam bij een van die taakjes te zetten. Het is dus niet nodig dat je die hele plakaatse dingen gaat doen. Nie? Je kan het net bij één taak doen. Dan blijft het manageable. En dan kan die... projecten begin. Tenslotte, die vrouwenhulpcommissie nooi allemaal uit naar die spelletjesavond zaterdag 10 juni. Dat is hier die komende zaterdag. Dit zal gezellig wees. Als ons aandacht op die Heer richt, en dat is waar voor ons is, dan kan ons dit doen aan de hand van die woorden van 1 Kronieken 16... En laat ik dit eerst lezen en dan gaan ons met ons eredienst beginnen. Op diezelfde dag, toen voor de eerste maal het David aan Asaf en zijn broers opgedragen om loof de Heere te zingen. Loof de Heere, roep zijn naam aan, maak onder die volken zijn daden bekend. Zing, psalm zing tot zijn eer, spreek van al zijn wonders. Beroem jullie in zijn heilige naam. Laat die hart van die wat de Heere zoekt, blij wees. Vraag naar die Heere en naar zijn sterkte. Zoek zijn aangezicht altijd hier. Denk aan zijn wonders wat hij gedoen heeft. Aan zijn wondertekens en die oordelen van zijn mond. Oor nageslacht van Israël, zijn knecht. Oor kinders van Jacob, zijn uitverkorenes. Nou, dit is een geweldige oproep om God te vereren en om zijn daden in die wereld bekend te maken. Laat ons dit samen doen vandaag. Laat ons daarvoor gaan staan. En ons beleid, onze afhankelijkheid, ons hulp is in de naam van de Heere wat de hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Dan zingen we ons nou vandaag van die rijkdom van die volken wat deel geworden heeft van Israël en wat Jeruzalem binnengestroomd heeft, Psalm 87.
Oh,
Ja, die psalm krijgt meer betekenis als mensen bedenken dat ons eindelijk daar over onszelf zingt. Want ons is die heidenen wat daar die tijd nog buiten Israël was en wat na Pinkster aan die kerk toegevoegd is. En dit is die rijkdom van Gods verlossingswerk. Ons mag nou luisteren naar die wil van God. Als hij ons verlost, wil hij ons terugplaatsen en het hij ons teruggeplaatst op die oorspronkelijke spoor, die bedoeling dat ons met ons leven God vereer en zijn naam heilig. Laat ons daarom naar die wil van God luisteren. Toen het God al hierdie woorden gesprek en gezegd, ik is Yahweh, jouw God, wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis, uitgeleid. Je mag geen ander goede voor mijn aangezicht heen. Je mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boven in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nu. Je mag jou voor hulle niet neerbuigen en hulle niet dienen. Want ik, Yahweh, jouw God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoekt aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslacht van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefheeft en mij geboeien onderhoudt. Je mag die naam van die Heer, jouw God, niet ijdelijk gebruiken. Want Yahweh zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt, niet ongestraft laten blijven. Gedenk die Sabbatdag dat je dit heilig. 6 dagen moet je arbeiden en al je werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heer, jouw God. Dan mag je geen werk doen niet. Jij of jouw zoon of jouw dochter, of jouw dienstknecht of jouw dienstmaagd, of jouw vee of jouw vreemdeling wat in jouw poorten is niet. Want in 6 dagen heeft die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die zee en alles wat daarin is, en op die 7e dag heeft hij gerust. Daarom heeft Yahweh die Sabbatdag gezien en dit geheiligd. Eer je vader en je moeder, dat jou daar verlengd mag worden in die land wat Yahweh jouw God aan jou geeft. Je mag niet doodslaan, nie. Je mag niet echt breken, nie. Je mag niet steel, nie. Je mag geen valse getuigenis tegen je naaste spreken, nie. Je mag niet je naaste zijn huis begeer, nie. Je mag niet je naaste zijn vrouw begeer, nie. Of zijn dienstknecht, of zijn dienstmaagd, of zijn os, of zijn esel, of iets wat van jouw naaste is, nie. Die wet van God wijst voor ons dat ons tekort schiet, dat ons zondig. En daar is in die Bijbel ook baie beloftes dat God die situatie van Israël in die Oud Testament, wat uitzichtloos was, zou veranderen. En hier in Jesaja 54 is een profetie met een geweldige belofte. Voor een klein oomblik heb ik jou verlaat. En denk aan die ballingschap dan. Maar met groot ontfermingen zal ik jou vergaderen. In de uitstorting van toorn heb ik voor een oomblik mijn aangezicht voor jou verberg. Maar met de eeuwige goede tierenheid ontferm ik mij voor jou, zei Yahweh, jouw verlosser. En dan een vergelijking met die belofte aan Noach. Zoals in die dagen van Noach is dit voor mij, zoals ik gezweer het, dat die waters van Noach niet meer over die aarde zou gaan, nie. Zo heb ik gezweer dat ik niet op jou toornig zal wees, of jou zal dreigen, nie. Want bergen mag wijk en heuvels wankel, maar mijn trouwe liefde zal van jou niet wijk en mijn vredeverbond niet wankel, nie. Zeg Yahweh jou ontfermen. En daar die belofte het werkelijkheid geworden in Christus. Laat ons nou zingen van Gods genade. Psalm 103, vers 2, 9 en 11. Thank you.
bergen dan. Laat zij scepter zwaaien van de
Laat ons aanbid. Vader almachtige God, ons dank u dat ons hier weer bij elkaar mag wees om u te aanbid. Dat u die lofzangen al voor ons voorbereid heeft en dat ons ook nieuwe liederen mag zingen wanneer die waarheid door u en door Christus ons hart treft. Ons dank u, Heere, voor die lofliederen wat ons kan zingen. Want daar is zoveel om dankbaar voor te wees. Wanneer ons uw wet lees en ons eigen zondes ontdek, dan komt u ons tegemoet met uw genade. En ons dank u dat u zelfs die belofte van wat u voor Noach gegeven hebt en voor de hele wereld, dat er niet meer een zondvloed zou wees niet. Dat u dit zelfs nog oortreft met hier die belofte. Dat u niet meer toornig zal wees en niet zal dreigen niet. Want uw trouwe liefde zal van ons niet wijken niet. En onze Heere, ons is dankbaar dat u dit vervuld heeft toen Christus gekomen is. Dat hij je eeuwige verlossing bewerkt heeft. En dat ons altijd die vrijmoedigheid heeft om naar u toe te komen in die naam van Christus. Want zijn offer kan niet gecanceleerd worden. Niemand kan dit terugdraaien en inactief maken. Dit is voor eeuwig, die betaling voor al onze zondes. En dit is krachtig genoeg om die zonde van de hele wereld te verzoenen. Ons dank u daarvoor, Heere. Ons dank u voor die bemoediging en die versterking wat ons daaruit ontvangt. Eerstens om ons zondes te beleiden naar u toe te gaan, telkens weer. En ook om dan vanuit die verlossing te leven, vanuit die zekerheid dat u ons aanvaardt en dat ons niet nodig heeft om iets te doen zodat u ons aanvaardt. Wat een groot verschil maakt dit. Hoeveel mensen in die wereld is daar niet wat moeg is, omdat hulle altijd bezig is om dit te doen. Om zeker te maken dat u of hulle afgoede hulle aanvaar. En daarom is hulle in die weer en altijd bezig. En onrustig, want daar is nooit zekerheid niet. Ons dank u dat ons die zekerheid heeft, dat u die verhouding met u herstel heeft. En dat ons veilig is bij u. Dank u voor die verlossingswerk van Christus. Heer, ons wil vandaag ook vragen dat u ons zal leiden door uw Heilige Geest. Wanneer ons Bijbelgedeeltes lees, wat specifiek spreekt over die werk van die Geest, en ons wil dit dieper verstaan, help ons daarbij. En ons wil bid specifiek dat die Heilige Geest, u wat uitgestort is door Christus, na zijn verhoging in de hemel, dat u zelf ons helpt om uw werk te verstaan. Heilige Geest, werk diep in ons harten. Verander ons gedachtes wanneer daar vleeselijke gedachtes is, zondige gedachtes, verkeerde denkpatronen of een gebrek aan belangstelling. Wil u ons harten wek en levendig maken en ons belangstelling geven voor uw woord. En wil u ons ook doordringen met die belangrijkheid van uw woord en die feit dat het in ons leven krachtig werk en relevant is. Help ons om dit te zien. Ons bid dat u die prediking zal zien, dat u mij zal helpen om uw woord te verkondigen en dat u ons allemaal zal helpen om daarna te luisteren. en ons te onderwerpen aan uw woord. Ons bid het alles in die naam van Christus, ons Heer. Amen. Ik wou vandaag aanhou lees in Handelingen 2 en specifiek concentreer op vers 4, die talenwonder, die tongentaal. En die thema voor die dienst is dan ook die deurwerking van die geest in die kerk. En kom ons lees dan Handelingen 2, die eerste 21 versen en daarbij ook 1 Korintiërs 14. Vers 1 tot 26. Toen die dag van die Pinksterfeest aangebreek het, was hulle allemaal eendrachtig bij elkaar. Dit is nou die 120 disciples. En daar komt skielik uit die hemel een geluid soos van een geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is dier hulle tongen gesien, soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elk een van hulle gaan sit. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander talen, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jeruzalem Jode gewoon godsdienstige mannen uit elke natie wat onder die hemel is. En toe hier die geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elk een het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was allemaal verbaas en verwonderd, en sê vir mekaar, is allemaal wat hy spreek dan die Galileërs nie? Hoe hoor ons hulle elk een in ons eie taal, waarin ons geboren is? Parthers en Meders en Elamieten en die inwoners van Mesopotamië, dan praat mensen dus van Irak en zelfs Iran, dan Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, dat is die huidige Turkije. Frigië en Pamphylië, Egypte en die streken van Libië bij Cyrene, Noord-Afrika. En Romeinen, wat hier vertoef, mensen dus uit Italië. Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, zelfs dus mensen uit Arabië. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot daden van God spreek. En hulle was allemaal verbaasd en radeloos. En sê die een voor die ander, wat kan dit toch wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwijn. Maar Petrus het opgestaan met die elf en sy stem verhef en hulle toegespreek. Joodse mannen en allemaal wat in Jeruzalem woon, dit moet julle weet en luister naar mijn woorden. Hierdie mensen is toch niet dronk, zoals julle denk nie, want dit is nog maar die derde uur van die morgen. Maar dit is wat door die profeet Joël gesprek is. En in die laatste dagen, spreek God, zal ik van mijn geest uitstort op alle vlees, en jullie ziens en jullie dochters zal profeteer, en jullie jongelingen zal gezichten zien, en jullie oude mensen zal dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstort, en hulle zal profeteer. En ik zal wonders geven boven in die hemel, en tekens onder op die aarde, bloed en vuur, en rookdamp. Die zon zal veranderen in duisternis en die maan in bloed, voordat die grote en doorluchtige dag van die Heere komt. En elk een wat die naam van die Heere aanroept, zal gered worden. Nou, dan zijn er nog meer dingen om te verduidelijken, maar ons gaan niet vandaag daarna kijken. Nie. Ons lees nou 1 Korintiërs 14. Waar Paulus onderricht gee oor die tongen, die tongentaal. Vers 1 tot 26, lees ons. Jaag die liefde na en beijver jullie met die oog op die geestelijke gaves, maar vooral om te profeteren. Want hij wat in een taal spreekt, spreekt niet tot mensen, niet maar tot God. Want niemand verstaat het niet, maar door die geest spreekt hij verborgenheden. Maar hij wat profeteert, spreekt tot die mensen woorden van stichting en troost en bemoediging. Hij wat in een taal spreekt, dit is dus tongentaal, sticht homself. Maar hij wat profeteert, sticht die gemeente. Ik wens dat jullie allemaal in talen spreekt, maar nog liever dat jullie profeteert. Want hij wat profeteert is groter als hij wat in talen spreekt, of hij moet het uitleggen, zodat die gemeente stichting kan ontvangen. Maar nou broeders, als ik naar jullie kom en in talen spreek, tot wat een nut zal ik voor jullie wees, als ik niet met jullie spreek, of door openbaring, of door kennis, of door profetie, of door lering. Net zoals met levenloze dingen, wat een klank geeft, een fluit of een citer. Als ze niet een onderscheid in toon laat horen, hoe zal een mens weten wat op die fluit of citer gespeeld wordt? Want als die bassuin ook een onduidelijke klank geeft, wie zal klaarmaken voor die oorlog? Net zo jullie ook. Als jullie met die tong geen verstaanbare woord uitbrengen, hoe zal een mens weten wat gespreek wordt? Want jullie zal wees soos mensen wat in die wind praat. Daar is wie weet hoeveel soorten talen in die wereld, en geen één daarvan is zonder klank niet. Als ik dan die betekenis van die klank niet ken, zal ik voor die spreker een vreemdeling wees. En die spreker zal voor mij een vreemdeling wees. Zo moet jullie ook, terwijl jullie streeft naar geestelijke gaves, proberen om uit te munt tot stichting van die gemeente. Daarom moet hij wat in een taal spreekt, bid dat hij dit kan uitleggen. Want als ik in een taal bid, dan bid mijn geest, maar mijn verstand is onvruchtbaar. Hoe staan die zaak dan? Ik zal met die geest bid, maar ik zal ook met die verstand bid. Ik zal met die geest psalm zingen, maar ik zal ook met die verstand psalm zingen. Anders, als jij met die geest dank, hoe zal hij wat die plek van een onkundige in hem amen zei op jouw dankzegging, aangezien hij niet weet wat jij zei niet. Want jij dankt wel goed, maar die ander een wordt niet gesticht niet. Ik dank mijn God dat ik meer in talen spreek als jullie allemaal. Maar in die gemeente wil ik liever 5 woorden met mijn verstand spreek, om ook anderen te onderrichten als 10.000 woorden in een taal. Broeders, moet niet kinders wees in die verstand niet, maar wees kinders in die boosheid en wees volwassenes in die verstand. In die wet is geschreven, ik zal door mensen van andere talen en door andere lippen tot hier die volk spreek en ook zal hulle naar mij niet luisteren, nie, zei de Heer. Die talen is dus een teken niet voor die gelovigers niet, maar voor die ongelovigers. Die profetie echter is niet voor die ongelovigers niet, maar voor die gelovigers. Als die hele gemeente dan samen vergadert, en hulle ze allemaal in talen spreek, en er komen onkundigers of ongelovigers binnen, zal hulle niet zeggen dat hulle krankzinnig is nu. Maar als allemaal profeteren en daar een ongelovige of een onkundige binnenkomt, dan wordt hij die allemaal oortuigd, die allemaal beoordeeld. En zo komt die geheimen van zijn hart aan die licht. En zo zal hij op zijn aangezicht vallen, God aanbid en verkondigt dat God werkelijk onder jullie is. Hoe staan die zaken dan, broeders? Wanneer jullie samenkomen, dan het... Oh nee, dit is een volgende gedeelte. Ons leest dan maar tot vers 25. Laat ons nou samen zingen van die talenwonder, schriftberijming 13. En ons zing hier die keer vers 3 tot 7. In 1 Korintiërs 14 is Paulus dus wel een beetje kritisch op die tongentaal. En hij begint die hoofdstuk ook met die prioriteit voor ons leven. Jaag die liefde na en beijver jullie met die oog op die geestelijke gaves, maar vooral om te profiteren. En om dit dan ook in daden om te zetten, gaan ons zingen na die preek, schriftberijming 21, wat die loflied is op die liefde. Broers en zusters in ons Heer Jezus Christus. En laat ik maar weer met die kinders beginnen. Als jij iemand in een andere taal hoort praat, dan is het moeilijk om te verstaan wat ze zeggen. Nee? Jij zal denken, ik ken niet daar die taal niet. En dan ook leer je dit later als je groot is. Als het Engels is of Duits en je verstaat het nou nog niet. Dit zal komen. En intussen kan jouw ouders zeker die mensen verstaan, tenminste met Engels, met Duits zal een beetje moeilijker wees. Je hoeft niet daarover te worryen. Nou, op die Pinksterfeest het de discipels van Jezus vreemde talen gepraat, want daar was mensen uit andere landen aanwezig. Toen kon hulle ook die blije boodschap van Jezus horen. Maar vandaag hoor jij niet meer vreemde talen in de kerk niet. Nou, ik ga nou een paar moeilijke vragen vragen, wat niet rechtig vragen is wat kinders nou weet niet. En eerst denk ik, als je groter is, zal je daarover beginnen denken. Maar voor nou is het voldoende om die volgende te onthouden. God is bij ons door zijn geest. En toen Jezus naar die hemel gegaan is, heeft hij die Heilige Geest gestuurd om voor altijd bij ons te blijven. Jij is dus nooit alleen. En toen die geest gekomen is, was daar speciale tekens om die mensen wakker te schudden. Hier gebeurt iets bijzonders. God is hier. Jullie ontvangen die Heilige Geest. En dit is baie speciaal. Nou, ik hoop jullie zal dit onthouden. Ook als ons in die rest van die preek moeilijke vragen gaan vragen en beantwoord. Nou, die tekens van die Pinksterdag was dus speciaal. Dit was dus bewijzen dat die Heilige Geest gekomen is, uitgestort is. Maar als jij op hoogte is met andere kerken, met hun leer en hun geloofsbeleving, zal jij weten dat na Pinksterdag die verwarring begint. Wat kan ons van die Geest verwachten? Tongentaal? Genezings? Moet een speciale ervaring van die Geest, zoek en verwacht, namelijk die doop met die Heilige Geest? Is jouw geloof dan eerst volledig? Ik heb gelezen wat die Assemblies of God, die grootste Pinksterkerk in die wereld, ambtelijk over die Heilige Geest en tongentaal leer. En hulle sê, die doop met die Heilige Geest is een afzonderlijke ervaring, dus die werk van die Geest, na jouw bekering. En dit gaan altijd samen met hoorbare tongentaal. Dit betekent dus dat jij bij elke christen kan vaststellen of hulle die doop met die Heilige Geest ontvangen. Dit is mos hoorbaar in die spreek in tongen. En hulle betreur dit, dat baie christenen vanwege anti-Pentecostal teachings, sê hulle, nooit op is om hier die wonderlijke geschenk van die tongentaal te ontvangen. Nou, zo zie je, daar is duidelijk twee uitleggings, twee posities. Ja, wat moet ons eindelijk met die tongentaal van die Pinksterdag? Kan ons dit vandaag steeds verwachten? Ja, zeer charismatische kerken. Elke christen behoort in tongen te praten. Dit is die bewijs dat je die volheid van die geest ontvangt. Hulle vindt ons geloof maar skraal, want ons het niet die doop met die Heilige Geest ontvangen. Nou, dit is die moeite waard om dit te toetsen. Als ons uitmis op iets moois, wat die Heilige Geest voor ons wil geven, dan is ons niet net arm niet, maar ignoreren ons een deel van die werk van die Geest in ons. Dit zou een groot fout wees. En daartegenover, als daar iets is wat die Geest niet beplan het om te geven, en ons zou daarvoor zitten en wacht, en dit zelfs een kenmerk van die ware geloof maak, dan zou dit schadelijk wees voor ons geloof. Ik wil vandaag onderrig hierover gee. Hoe spreekt die Nieuwe Testament oor tongentaal? Wat kan ons ook vandaag nog van die Heilige Geest verwacht? En dit wordt dus een beetje ander preek als bij andere keren, maar ik hoop dit zal opbouwend wees. Die thema is dan, zoek die volle werking van die Geest van God. Die doel van tongentaal na Pinkster en die hoogste doel voor elke christen. Dus zoek die volle werking van die Geest van God. En die eerste gedeelte luister ons naar die doel van tongentaal na Pinkster. Broers en zusters, die spreek in tongen op die Pinksterdag het nogal verschil van die tongentaal wat mensen vandaag praat of verwacht. Ik heb dit een dag zelf in een kerk in Pretoria Noord gehoord. En je kan het op YouTube ook horen bij mensen zoals Benny Hinn en ander. Je hoort dan ongearticuleerde woorden. Ik denk amper zoals abacadra of kadabra. Dit klinkt niet zoals een taal nie. Maar dit is klanken wat ook dikwijls herhaald wordt. En het is goed dat ons bewust is daarvan dat tongentaal, net zoals genezings, makkelijk nageboord kan worden. Je kan het ook verwachten. Als dit die bewijs is dat die geest in jou of in die kerk werkt en aanwezig is, dan is er natuurlijk baie druk op jou en op die kerk om in tongen te praten en om genezings te verrichten. En je kan het vergelijken met die andere tekens van die Pinksterdag. Die tongen is van vuur en die hevige rukwind wat daar was. Hoekom wordt dit niet als een universele kenmerk van die uitstorting en van die doop met die Heilige Geest, ook vandaag verwacht niet. Dit gebeurt net niet meer. Nie. Wanneer je Handelingen 2 nauwkeurig leest, vind je dat die discipels bestaande talen gepraat het. Mensen was verbaasd, niet omdat die tongentaal onverstaanbaar was, nie, maar omdat ze juist hun eigen taal herkennen. Ze kon dit verstaan. En toen werd hulle gewonder daardoor hoe die ongeletterde vissermannen hulle taal kon praat. Nou, hier die vreemde talen op die Pinksterdag was een groot gebeuren in die geschiedenis van Israël. Want, ga maar terug naar die Oude Testament. Onthoud je dat God nieuwe talen geschept heeft in die spraakverwarring van Babel? In Genesis 11 lees ons dat die mensen in Babel tegen God opgestaan het en hulle eenheid als een wapen tegen God gebruik het. Hulle was ongehoorzaam toen God hulle beveel het om oor die aarde te verspreiden. Nee, sê hulle, ons wil saamstaan, ons wil sterk wees. En toen het hulle begin om een toring te bouwen, zodat hulle nie mekaar zou verloor nie. En toen het God verhinder om met mekaar te communiceren. Die spraakverwarring het hulle mag gebreek en gemaakt dat die volken over die aarde verspreiden. En in die eeuwen daarna heeft God Abraham geroep om van hem een volk te maken. En daar die volk heeft God uitgekies om zijn volk te wees. Net hulle heeft zijn wetten, zijn aanwezigheid en die redding van die zonde ontvang. En daar was dan een paar uitzonderings. Maar dit was net die volk Israël waarop God gefocust zit en wat zijn volk was. En sedert die tijd heeft God altijd Israëlse taal gebruikt om met hulle te praten. Hebreeuws en partijke een beetje Aramees. Die profeten in die Oude Testament het niet andere talen gepraat. Nie. Dus toen God op die Pinksterdag in andere talen met hulle begint communiceren, was dit een ingrijpende verandering. Een aardverschuiving. Dit was nut, dit was schokkend. Op die dag heeft God die deuren van die kerk wijd opgegooid. Mensen uit alle volken en alle talen wordt nou geroepen om in Christus te gloeien. Om gered te worden, om deel van zijn kerk te worden. Dit is die grote verandering. En dit is waarna die tekens op die Pinksterdag verwijst. Nou, dan verstaan ons ook iets van die unieke karakter van die gebeuren. In die geschiedenis van Israël heeft God meerdere malen wonderwerken verricht. Dit was groot reddingsdaden en meestal ook een sein dat hij een groot verandering, een groot schuif gemaakt heeft. En Dikwijls is dit eenmalige gebeurtenissen. Bijvoorbeeld Abraham, God het Abraham beveel om zijn zoon te offeren. Hij het 10 plagen over Egypte gebring om zijn volk te bevrijden. Mozes het op die berg die 10 gebooien ontvang. Onder Jozua's leiding het hulle die beloofde land verover. En later het hulle dit verloor in die ballingskap. Dit is alles groot daden van God. Maar dit wil niet zeggen dat hij dit weer gaan herhalen nu. En dat dit deel wordt van die normale leven nu. Als God iets eenmaal gedoen heeft, betekent dit niet dat hij dit noodwendig gaan herhalen nu. Ja, maar, zee mensen dan, kijk maar in die boek Handelingen. Tongentaal wordt na die Pinksterdag herhaald. Meerdere malen. En circa, daar is voorbeelden in Handelingen van tongentaal. In Samaria, Handelingen 8. Bij Cornelius, die Romein, Handelingen 10. En in Efeze, Handelingen 19. En hier die gedeeltes speel een groot rol in charismatische kerken. En wordt als bewijzen gebruikt voor hulle leer oor tongentaal. Maar als je nou naar daar die gedeeltes kijkt, dan zie je dat in al die gevallen dit die heidene is wat die evangelie hoor, niet joden nie. En net zoals op Pinksterdag is dit een teken dat God die deuren van die kerk opgemaakt het en dat een nieuwe tijd aangebreek het. En kom ik hier eerst die conclusie in. Ik wijs dit dan vervolgens uit die Bijbelgedeelte. Vooral Handelingen 10 is belangrijk, omdat daar door die apostels die fenomeen, die tongentaal, geïnterpreteerd wordt. En dit die reden is voor een belangrijke besluit in Handelingen 15. Tongentaal was Gods teken om die apostels en al die Joodse christenen daarvan te overtuigen dat die heidenen ook die geest van God ontvangen het. En dat hulle nou ook deel is van zijn volk en daarom gedoopt moest worden. Tongentaal was dus een teken om die Joodse christenen daarvan te overtuigen dat die heidenen ook die geest ontvangen het en nou deel is van Gods volk. Want kijk maar hoe in Handelingen 10 Petrus en de Joodse christenen reageren. Handelingen 10, vers 44. Kom ons, lees dit samen. Handelingen 10, het Petrus dus na die visioen van die doek wat uit die hemel gekomen is met die reine en onreine dieren. Het hij naar Cornelius toegegaan, wat niet toegestaan was voor de Joden. En hij heeft daar die evangelie gebracht. En toen hij nou die evangelie verkondig het, gebeurde die volgende, vers 44. En toen Petrus nog bezig was om hier die woorden te spreken, het die Heilige Geest op allemaal geval wat die woord gehoord het. En die gelovigen uit die besnijdenis, allemaal wat samen met Petrus gekomen het, was verbaasd dat die gave van die Heilige Geest ook op die heidenen uitgestort is. Want hulle het gehoor hoe hulle in talen spreek en God groot maak. En Petrus maakt dan een gevolgtrekking, vers 47. Toen het Petrus begint te spreken, niemand kan toch die water weer, dat hier die mensen, wat net zoals ons die Heilige Geest ontvangen heeft, niet gedoopt wordt. Nie. Nou, daar die drie woorden, net zoals ons, is die kern. Tongentaal is die bewijs dat die heidenen ook die geest van God ontvangen, net zoals die Joden, wat alreeds deel van Jezus' kerk was. En ik is zeker dat Petrus daar ook gedenkt, juist aan die Pinksterdag, ons het door die Heilige Geest ontvangen. En nou zien hij die heidenen het net zoals ons die Heilige Geest ontvangen. Nou, vervolgens leren we dit kritiek op van die kant van die Joodse gelovigen, die wat uit die besnijdenis was. En toen het Petrus in Jeruzalem verantwoording gaan afleer. Hij verdedig in Handelingen 11 dat hij die huis van de heiden betreedt en samen met hulle geëerd het. En hij vertel hulle dan dat hij die bewijs gezien heeft dat die Heilige Geest op die heidenen gevallen is. Daarom het hij hulle gedoop. En moet hulle als volwaardige gelovigen aanvaard worden. Handelingen 11, vers 15 tot 18. Hij vertelt amper diezelfde gebeure daar. Maar nou is hy dus in Jerusalem. En toe ek begin spreek het, het die Heilige Gees op hulle geval, soos ook op ons in die begin. Sê jy weer diezelfde woord, soos ook op ons. En ek het die woord van die Here onthou, hoe hy gesê het, Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. As God dan aan hulle diezelfde gave gegee het, soos aan ons wat in die Here Jesus Christus geglo het, wie was ek dan, dat ek God kon verhinder? En toe hulle dit hoor, het hulle geswyg en God verheerlik en gesê, so het God dan ook aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk. Wat een prachtige ontdekking was dit vir die Joodse christene in Jerusalem. En dit was een groot moment in die geschiedenis van die kerk. Toe die heidene in tongen gespreek het, het hulle verstaan dat God diezelfde gave van die Heilige Gees vir hulle gegee het, net soos die Jode ontvang het op die Pinksterdag. En later, nadat Paulus en Barnabas die evangelie aan die heidene gebring het en meerdere kerken ontstaan het, wordt die vraag nog dringender en lever dit een groot woordenwisseling in Jeruzalem op. En ons leest daarvan in Handelingen 15. En ik ga kijken wat de verse dit is. Vers 7. En toe daar een groot woordenwisseling plaasvindt, het Petrus opgestaan en vir hulle gesê, broeders, julle weet dat God lang gelede onder ons verkies het, dat die heidene die in mijn mond die woord van die evangelie zal hoor en gelovig word. En God wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee, deur aan hulle die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons. En hy het geen onderscheid tussen ons en hulle gemaakt nie, aangezien hy julle harte gereinig het door die geloof. Nou dan, waarom verzoek julle God? Door op die nek van die disciples een juk te leven wat ons vaders en ook ons niet in staat was om te draan nie. Maar ons glo dat ons door die genade van die Here Jesus Christus gered wordt op diezelfde manier als hulle ook. En in Jeruzalem is toe een algemene reel voor alle kerken vastgesteld. En die reel is niet dat christenen tongentaal moet praten nie. Maar dat heidene niet verplicht mag worden om die wet van Mozes te houden, nie, omdat hulle door geloof in Christus ingelijf is, zonder die wet, en hulle ook die geest van Christus ontvangt. Nou, ik wijs hier die gedeeltes in detail voor jullie, zodat ons allemaal kan ontdekken hoe God een pad met die Joden en met die apostels en die Joden-christenen gestapt heeft. Om hulle te oortuig daarvan dat die heidene nou ook tot die kerk van Jezus behoort. En dat die tongen als een bewijs van die uitstorting van die geest daarin die hoofrol gespeeld het. Dan nou die tweede deel, die hoogste doel voor elke christen. Ons het nou dus al reeds heel wat ontdekt. Die boek Handelingen wijst niet voor ons dat tongentaal verplichtend en blijvend is niet. Dit was een teken dat die heidene die geest ontvang het. En die Joodse christenen het op grond daarvan erken, onder leiding van diezelfde geest van God, dat die heidene ook deel is van Gods volk. Nou, vervolgens wil ons natuurlijk in 2023 weten wat ons dan nog met tongentaal moet maken. En daarvoor leest ons nog een gedeelte, 1 Korintiërs 14, ons het reeds gelezen. Dit is een ander type gedeelte als Handelingen. Handelingen beskryf wat gebeur het. Paulus' brieven gee instructies en uitleg met die gezag van die Heilige Gees. En dit is een belangrijke leesreel bij die Bijbel. Met verhalende of beskrywende gedeeltes moet jij altijd een beetje voorzichtig wees. Dat je niet te veel conclusies, gevolgtrekkings daaruit maakt. Nie. Als een gebeuren beskryf wordt, kan ons niet voetstoots die vervolgtrekking maken dat dit voor altijd die reel is. En van nou af net zo moet gebeuren. Ik kan een voorbeeld noemen. In Handelingen 1 wordt een vervanger voor Judas gekies om die getal 12 weer vol te maken. Hulle werp die lot. En God wys die persoon aan. Beteken dit dat ons nie ambtsdraers moet verkies nie, maar altyd die lot moet werp? Nee, dit word beskryf. Maar dit word nie as 'n reël vir ons gegee nie. Nou, dit is dus 'n belangrike reël vir die lees van die Bybel. Iets wat beskrywend, deskriptief is, is nie noodwendig ook voorskrywend, preskriptief nie. In die briewe van die apostels, waarin hulle duidelik onderrig gee en voorskrifte, moet ons dus gebruik om die verhalende, die beskrywende gedeeltes te verstaan, en nie anders te om nie. Nou, kom ons kyk dus wat Paulus in 1 Korintiërs 14 oor tongetaal leer. Of hy sê dat dit inderdaad steeds vir 'n Christen nodig is. Nou, 1 Korintiërs 14 is wel die heel duidelikste hoofstuk in die Bybel oor tongetaal. En Paulus staan nogals kritisch daar teenoor, kan jy sê. Dus die tongetaal waarvan hy praat is een taal of woorde wat mensen nie kan verstaan nie. Tenzij dit uitgeleerd word. En dus eindelijk ook een beetje anders dan als op die Pinksterdag. Dit is een speciale manier van communicatie met God in gebed. Want Paulus zei in vers 2, want hij wat in een taal spreekt, spreekt niet tot mensen niet, maar tot God. Want niemand verstaan dit niet, maar door die geest spreekt hij verborgenheden. En Paulus kan zelfs God daarvoor dank. Ik dank mij God dat ik meer in talen spreek als jullie allemaal, vers 18. Maar dadelijk ging hij wel die beperking van tongentaal. Als ik in een taal bid, dan bid mijn geest, maar mijn verstand is onvruchtbaar, vers 14. Hij wat in een taal spreekt, sticht homself, maar hij wat profeteert, sticht die gemeente, vers 4. Nou, en Paulus skryf dit vir die gemeente in Korinthe. En dalk kan jy onthou wat die probleem was van die gemeente van Korinthe. Daar die mense was baie trots op hulle geestesgawes. En hulle het daarmee gespog. En jy kan denk dat iemand wat in tongetaal kan praat, dit dan ook in die gemeente wil wys. Kyk toch hoe geestelik ek is. En vooral as dat maar net een of twee persone is wat dit kan doen. En dit is wat in Korinthe gebeur het. En juist die gaves wat God gegee het om die gemeente op te bou, is daardoor geminag. En hier die ding is opgehef, as die groot ding. Nou, Paulus sê, tongetaal is een gave van God. Hy is dankbaar daarvoor. Maar hy dink aan die gemeente. So moet julle ook, vers 12, terwyl julle streef na geestelike gaves, en hy sluit dus daarby aan by die passie van die gemeente van Korinthe. Yes, ons soek geestelike gaves, dit is baie belangrik. Maar nou sê hy dus heel fijnzinnig, so moet julle ook, terwyl julle streef na geestelike gaves, probeer om uit te munt tot stichting van die gemeente. Dus, as iemand in talen wil praat, of kan praat, en dit in die gemeente wil doen, dan moet hy ook weten dat hy dit kan uitleer, zodat hy die gemeente kan opbouw. Voor een christen behoort die opbouw van die gemeente een hoere prioriteit te wees als jouw eigen geestelijke ervarings wat jy krijgt als jij in tongen mag spreek. En daarom sê Paulus, wat zelf in tongen kan spreek, maar in die gemeente wil ik liever 5 woorden met mijn verstand spreek, om ook ander te onderrig, als 10.000 woorden in een taal, vers 19. En zijn conclusie is dan ook, en dit vind je in vers 1 van die hoofdstuk, jaag die liefde na, en beijver jullie met die oog op die geestelijke gaves, maar vooral om te profiteren. Nou, mens denk dan natuurlijk, wat bedoel je met profiteer? Om te profiteren is om die woorden van God voor die gemeente te brengen. Toegepast op die situatie van die gemeente. Dit kan wees dus onderricht en prediking in die gemeente. Maar dit was in die tijd van die Nieuw Testament ook rechtstreekse openbaring van God. Wat getoetst moest worden door andere gelovigen. In elk geval was die profetie voor allemaal verstaanbaar. En God had dit gegeven om die gemeente op te bouwen met zijn woord. En dit is die grotere raamwerk. Al die gaves van die geest is gegeven met daar die doel, tot onderlinge opbouw om Christus te dienen. Laat dit dan ook ons begeerte en focus wees. Ons leef in een tijd waar in die een ding na die andere ons aandag proberen trek. En door TV en internet kan een opwindende ding wat gebeur, blitsvindig oor die hele wereld verspreid wordt en een gier wordt. Dit het zelfs voor baie mensen een verslaving geworden. Elke ding wat nut is, is beter. En opwindende dingen, wonderwerken, is beter als die dagelijkse sleur. Nou, dit kan ons ook beïnvloeden. Maar die Bijbel wijst voor ons niet dat tongentaal niet meer noodzakelijk is. Nie. Dit was het teken. Die Bijbel wijst voor ons dat die tongentaal niet meer noodzakelijk is. Nie. Dit was het teken wat God gebruikt om duidelijk te maken dat die heidenen nou ook deel van zijn volk kan worden. Door geloof in Jezus. Als tongentaal voorkomt, is dit onverstaanbare communicatie van die gelovigen met God. En als daar niemand is wat het kan uitleren, behoort het geen plek te hebben in die leven van die gemeente. Nie. Ons focus en begeerte behoort te wees op die onderlinge opbouw in die gemeente. En, Paulus maakt dit duidelijk in vers 1, dit wordt gedreven door onderlinge liefde. Hij heeft zo pas een hele hoofdstuk aan die liefde gewij, hoofdstuk 13. Die liefde zoekt die ander, is geduldig, vergevend. Bid dus dat God jou met zijn liefde zal vervullen. En dat je daarbij die geestesgaves mag ontvangen om anderen te dienen. Maak dit jouw begeerte en bid daarvoor. Amen. Laat ons nou samen God danken in ons gebed. Almachtige God, Hemelse Vader, ons dank u voor die verkondiging van uw woord. Ons dank u voor die groot dingen wat u in die geschiedenis al gedoen het. Groot reddingsdaden, groot wonderwerken, tekens wat u verricht het. Dingen wat die aandacht van die mensen getrek het en wat gewijs het dat u aan die werk was en dat u veranderings gemaakt het. Heer, ons dank u dat ons in die Bijbel ook leer hoe om dit te verstaan. En ons wil ook vragen dat u voor ons daar die begrip zal geven, door uw Heilige Geest, dat ons dit op die rechte manier mag verstaan en hanteer. Ook die gave van die tongen, wat in het Nieuwe Testament plaatsgevonden heeft. En Heer, ons wil bid dat u ons zal helpen om naar die rechte dingen te verlangen. Ons kan verlangen naar opwindende tekens. En tezelfde tijd kan ons die werk wat u in ons harten doet en in ons midden in die gemeente niet raak zien. Terwijl dit groot wonderwerk is. En ons wil bidden, Heere, dat u ons die rechte prioriteiten zal geven en ons zal helpen om naar die rechte dingen te verlangen. Zoals Paulus ons met uw gezag aan ons voorgehouden heeft, dat ons alles moet doen tot stichting van die gemeente, tot opbouw. Help ons om zo te denken. En Heere, met die oog daarop wil ons vragen, stort uw gaves in ons uit. Leer ons om te verlangen naar geestelijke gaves, wat ons kan gebruiken om andere mensen op te bouwen. Laat ons groeien in die gebruik van die geestesgaven, wat u reeds voor ons gegeerd. Geef ons die begeerte om dit aan te wenden, om anderen te dienen en op te bouwen. En niet om te wijzen hoe goed en hoe geestelijk ons is. Nee. En geef ons daarbij die liefde om naar elkaar om te zien en om met die rechte motieven ons gaven te gebruiken. En om elkaar lief te hebben en op te bouwen is moeilijker, omdat ons verspreid worden over die stad. En niet bij elkaar uitkomt niet. Zie aan ons en help ons om nieuwe manieren te vinden om bij elkaar uit te komen. Zodat ons elkaar beter kan leren kennen, voor elkaar kan bidden en elkaar kan opbouwen. Wil u uw gemeente bouwen door die krachtige werk van uw Heilige Geest? Ons bid u zien daarover. En ons vraag dit in die naam van Christus, ons Heer. Amen. Dat is nou met ons offergaves, die Heere dien. En daarna zing ons schriftberijming 75, een van die nieuwe schriftberijmings. Dit is die tweede keer dat ons dit zing, hier jaar. En daar die schriftberijming is precies hier, waar dat die geest in jouw werk, zodat je vaststaan in die liefde. Thank you. ontvang die zegen van God. De Heere zal jou zegenen en jou behoed. De Heere zal zijn aangezicht voor jou laten schijnen en jou genadig wees. De Heere zal zijn aangezicht over jou verhef en aan jou vrede geven. Amen.